Goedemorgen allemaal. Goedemorgen opnieuw. Leuk om hier weer te zijn. Het is een tijdje geleden dat we hier eigenlijk zo in de samenkomst samen konden zijn. En hier ook echt fysiek aanwezig konden zijn in de kerk. Dus het is mooi om zo weer samen te komen. En afgelopen week zat ik achterin en Wim Gandia die sprak over hij zal spoedig komen. En ik zat zelf nog een beetje in een dilemma. Ik had zoveel dingen op mijn hart. Wat zal ik delen in de kerk volgende week? En toen Wim begon te spreken, toen viel eigenlijk alles op zijn plek. En ik werd er echt bij bepaald om het over missie te gaan hebben deze morgen. En ik zal proberen om het kort en krachtig te houden. Maar ik heb gemerkt dat we eigenlijk jeugd met de opdracht, YOM en Berea, dat we best wel wat overeenkomsten hebben. Jullie hebben net de themaperiode samen Jezus volgen afgesloten. En nou ja, die sluit je eigenlijk nooit af. Dat is je hele leven natuurlijk. Maar dat doen we in YWAM, zijn we daar ook heel erg mee bezig. Discipelschap, samen Jezus volgen. En de slogan, het motto van YWAM, jeugd met een opdracht, is God kennen en hem bekendmaken. Nou, als je brede mate intypt en je komt op de website, dan staat er God kennen en hem bekendmaken met grote letters. En ja, ik vond dat eigenlijk wel mooi. Dat ik denk, we hebben zoveel dingen ja, in overeenkomst. En vandaag wil ik ook wat dingen delen ja, die ik het afgelopen 4 jaar geleerd heb in jeugd met de opdracht waar wij zitten in Noorwegen. En als ik deze 3 dingen zo zie staan, en jullie hebben het net gehad over samen Jezus volgen. Dacht ik, nou misschien moet ik het daar dan nu niet over hebben, want Wim heeft hem net afgesloten. Hem kennen, daar doen we over het algemeen ook wel genoeg mee, denk ik, in de kerk. Maar het hem bekendmaken is ook zo belangrijk. Dus daar wil ik het vandaag even kort over hebben. Want als je hebt gekozen om Jezus te volgen, nou, dat kan alleen als hij de Heer over je leven is. En ik weet dat we vaak met mensen op straat een gesprek willen en een zondaarsgebed bidden. Er is helemaal niks mis mee en Jezus uitnodigen in je hart. Dat is hartstikke mooi, ook al staat het niet in de Bijbel. Ik denk dat het hartstikke goed is. En ik weet waar mensen het vandaan halen, Openbaringen 3:20. Ik sta aan de deur en ik klop. Maar Jezus die zegt, volg mij. En dat vind ik zo mooi, dat we dat thema samen Jezus volgen. Dat jullie daar ook doorheen zijn gegaan en dat wij dat ook mogen doen in Berea. En dan is hij de Heer over je leven, over alle gebieden. Want Jezus zegt, als je hem wil volgen, dat kost je alles. Maar als je alles verliest, dan zal je ook alles winnen. En je leeft niet meer voor jezelf, maar voor hem. Als je Jezus volgt. Als hij de Heer over je leven is. En ik was, hoi Jan en Gea trouwens, die zitten in de Heemskerk, die kijken ook mee. We waren daar afgelopen week, 2 dagen. En daar lag een boek van Wilken van der Kamp. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Dat vond ik mooi. Ik denk, dat triggert een beetje. En toen we de achterkant lazen en het erover hadden, denk ik, ja, dat klopt eigenlijk wel. Want God is de regisseur. Dus als je Jezus volgt, als hij de Heer over je leven is, dan is hij de regisseur, dan speelt hij geen rol meer in je leven, dat je hem uitnodigt wanneer jij wil. Nee, hij is de regisseur en je mag deel zijn van zijn koninkrijk en zijn plan. En volgens mij heeft Wimmy ook over gesproken, dat als we Jezus samen volgen, dat betekent dat als discipelen, dat we onszelf dagelijks verloochenen en ons kruis op ons nemen. Nou, heel kort gezegd, jezelf verloochenen. Eigenlijk elke morgen zeggen, Heer, laat niet mijn wil, de begeertes van mijn vlees geschieden, maar uw wil. En ik wil me daaraan onderwerpen. En dat je zegt, ik neem mijn kruis op me. Ik dacht altijd, het kruis op me nemen, dat is alle troep en alle ellende in mijn leven. En dat moet ik maar meedragen tot aan het einde, tot hij weer komt of totdat ik overlijd. Maar ik denk niet dat dat betekent je kruis op je nemen. Ik denk, Paulus die heeft het over doorn in het vlees. En ja, er zijn dingen die lastig zijn en die we met ons mee moeten dragen. Maar je kruis op je nemen. Als ik kijk naar het kruis van Jezus, dan is dat totale gehoorzaamheid en volledige overgave aan God de Vader tot aan het punt van de dood. En dat betekent dus elke morgen zeggen, oké, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet de begeertes van mijn vlees. Ik wil geleid worden door de Geest. Ik wil gehoorzaam zijn en ik wil me volledig overgeven aan u. En dan als laatste, als Jezus de Heer is over je leven, als je hem dus volgt, waar we het net al over hadden, dan is de vraag niet meer of je gaat, maar waar je gaat. En dan wordt de wereld jouw land. Matteüs 28, vers 18 tot 20, dit is een beetje En dit is de Great Commission, de grote opdracht. En hier werd in jeugd met de opdracht ook veel over. Dit is een beetje ons live tekst. Waar staat, Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, tegen zijn discipelen. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken, daar kom ik zo meteen op terug, tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. En daar kom ik zo ook op terug. Maar waar ik het nu even over wil hebben is het maken van leerlingen. We zijn geroepen om leerlingen te maken. En soms beschouwen we missie als een optie. Maar missie is niet een roeping, missie is een gebod. En iets wat ik heel erg geleerd heb, ik spreek ook tegen mezelf nu. Toen ik binnenkwam in jeugd met de opdracht. Dat ik dacht, hey, eigenlijk is geloof, dat is wel heel persoonlijk. Maar geloof is niet privé. Geloof is om gedeeld te worden. Ik moet een output hebben. Alles wat de Heer mij openbaart. Ik ben gezegend om tot zegen te zijn. Dus ik moet het delen met de mensen om me heen. En dat verlangen, dat wil ik met me meedragen. Dat er alle input die er is, dat ik dat ook doorgeef. Wie is er wel eens naar Israël geweest, hier in de zaal? Zo. Ja, dat is fantastisch. Wie is er ook naar de Dode Zee geweest? Ja. Nou, ik weet nog, toen wij erheen gingen, was ik daar met Sanne, was het zo warm. En ik wou even afkoelen en ik rende in en het water is natuurlijk zo warm. Maar in de Dode Zee is alles dood. Er leeft helemaal niks. En dit is best wel, ik vind het een mooi voorbeeld. Je hebt het meer van Galilea, een stukje daarboven. Vol met vis, allerlei vogels die erop afkomen, leven tot en met. Dan ga ik echt een klein stukje naar beneden en heb je daar de Dode Zee. De meeste, alles is dood. Hoe kan het dat de Dode Zee dood is? Dat is een vraag. Zout en hij stroomt niet door. Nou, met het meer van Galilea wordt aangevoerd vanuit het noorden en die heeft een output. De Jordaan, die gaat door naar beneden en dan komt het uit in de Dode Zee. Maar bij de Dode Zee, daar stopt het. De Dode Zee, wat Alexander zegt, die heeft geen output. En dit is het principe wat ik wil toepassen in mijn leven. Als we alleen maar altijd ontvangen, ontvangen, ontvangen en we zijn niet bezig met leerlingen maken of niet het delen met de mensen om ons heen, dan drogen we op. Ik wil vandaag het gaan hebben over missie eigenlijk in twee opzichten. Want er zijn een heleboel onbereikte bevolkingsgroepen, daar wil ik het kort over hebben, want de nood is heel groot. En dan wil ik het hebben waar we het net ook over hadden, Marcel, over oké, er zijn ook onbereikte groepen op ons werk, bij ons thuis, op onze studie. En ik wil lezen uit Romeinen 10, vers 13 tot 15. Want er staat ook dat ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen ze hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen ze dan in hem geloven? En als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is? En daarover staat in de boeken geschreven, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Nou, het doel hier van Paulus is dat de mens de Heer zal aanroepen. Elke natie, elke taal zal God zullen aanbidden, dat ze hem zullen aanroepen. Maar om God te kunnen aanroepen, moeten ze in hem geloven. En om in God te kunnen geloven, moet je over God horen. En je kan alleen maar horen als iemand het vertelt. En als het verteld moet worden, dan moet er iemand zijn die gaat. Nou, soms zeggen mensen, ja, Eddie, Sanne, jullie gaan daar helemaal heen. En wat doe je? Je zegt alles op en wat doe je allemaal? Dan denk ik, nou ja, iemand moet het doen. Vaak wachten we op een, als ik naar het leven van Sanne en mij kijk, wachten we op een bevestiging. We moeten, hier, spreek, moeten we gaan. Er zijn zoveel teksten, Psalm 96, Matthäus 28, Marcus 16, Johannes 17. Er zijn zoveel teksten waar we uit op kunnen maken dat het gebod er al ligt. En dat we gewoon kunnen gaan en dat de Heer met ons meegaat als we dat doen. Dus er moet iemand zijn die het doet. En er zijn zoveel mensen die nog nooit gehoord hebben. Ik wil een heel kort filmpje laten zien van een van onze outreach teams in YWAM. De scholen waar Sanne en ik mee werken en waar Jasper ook deel van is geweest. En Aino en Fabienne. We hebben 3 maanden op onze basis God kennen. En dan gaan we hem bekendmaken. Ook 3 maanden, dan gaan ze de wereld rond. En dit is een team hiking en trekking van het afgelopen jaar. Ze zijn naar Nepal geweest. Dit is dus een van onze teams. En wat ik voor mij het allermooiste is, is dat als er jonge gasten zijn die komen. En soms weet je, we hebben allemaal, ons leven ook was zo'n zooitje. Maar dat als God ons aanraakt en iets doet en we gaan uit naar de volken, naar de mensen die nog nooit gehoord hebben. Dat is zo belangrijk. En er zijn nog zoveel mensen die nog nooit gehoord hebben. En dat is echt onrecht, dat er toch zoveel zijn die nog nooit gehoord hebben. En als ik hun zo zie gaan, dan denk ik, wauw, weet je, dat is waar ik voor wil leven. Weet je. En er moet iemand gaan. En zo vaak wachten we op, oh, we willen een briefje uit de hemel. Maar als we gaan, dan is God met ons. En weet je, er zijn dus zoveel mooie momenten. En als je ze ziet volleyballen daar in de Himalaya's, daar waren wij zelf ook geweest. En die bal die valt 500 meter naar beneden. Weet je, hier in het westen, dan kopen we een nieuwe bal of je krijgt direct een nieuwe. Maar daar, dan wordt een kwartier lang naar beneden gelopen, komt die bal weer terug en we gaan weer door. En 2 slagen later ligt die weer beneden. En weet je, we leren daar zoveel van als we gaan naar die volken. En vaak denken we, wij hebben het allemaal voor elkaar, wij weten het wel in het westen. Maar we kunnen zoveel leren van deze mensen. In Matteüs 24 is de tekst die Wim vorige week ook aanhaalde. Staat nadat Jezus de tempel had verlaten. Hij komt net uit de tempel. Jezus heeft een aardige woordenwisseling achter de rug met de fariseeën. Wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. En hij ging op de Olijfberg zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. En laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. En hier stopte Wim afgelopen week. Ik wil een stukje verder gaan. We lezen gewoon door. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. Oké. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. En ja, hij zegt het tegen zijn apostelen, discipelen, maar vandaag de dag is het nog steeds vervolging. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Nou, als we dit lezen en de weeën. Ja, de weeën, het wordt steeds erger. Ik heb het gelukkig nog maar 1 keer mee hoeven maken met Sander. Maar inderdaad, met de weeën, het komt steeds korter op elkaar. Het wordt steeds heftiger. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Maar als we doorlezen, dan denk ik, oh. Als de wetteloosheid zal toenemen, de liefde zal bekoelen. Daar wil ik het accent op leggen. Dan wil ik dicht bij Jezus blijven, juist in deze tijd. Dan wil ik staan op zijn woord. Wie stand houdt, staat hier. Wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Je kan nu alleen stand houden als je op het woord staat, als we geen compromis sluiten. Want zoveel mensen, zoveel jongeren op onze DTS, die komen en die zeggen, ik wil vrijheid. En dan moet er iets gebeuren. Maar je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten, Johannes 8:31. Dus de waarheid is zo belangrijk, juist in deze tijd, wanneer alles tot een climax komt. En daar moeten we op gaan staan, op het woord van God. En pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Oké, dus we hebben het nu met COVID en oorlog en alles breekt uit. Het einde komt in zicht. Nou, eerst moet iedereen gehoord hebben, als getuigenis voor alle volken. Dus nu is mijn vraag, heeft iedereen al gehoord? Heeft iedereen al gehoord? Het woord volken hier in deze context en ook in Matteüs 28 komt van het Griekse woord ethnos, etne. Het betekent niet een land, maar een gemeenschappelijke groep mensen met dezelfde cultuur, met dezelfde tradities, geloof, dezelfde taal. Een inheemse groep, dat is waar hier op gedoeld wordt. Nigeria bijvoorbeeld is één land. Ja, het evangelie is uitgegaan naar alle landen. Maar in Nigeria zijn er nog 540 bevolkingsgroepen die nog nooit gehoord hebben. Dat zeg ik niet goed, sorry. Er zijn 540 bevolkingsgroepen in Nigeria. Dus dat is niet één land. Nou hebben we op dit moment 7,8 miljard mensen op de aarde. 17.400 bevolkingsgroepen. Dit is waar deze tekst over gaat. Nou, zullen we een gokje doen? Hoeveel bevolkingsgroepen zijn nog steeds onbereikt met het evangelie? Noem maar wat, dat maakt niet uit. 2000? 5000? 6000? Ze schatten nu in dat op de Joshua Project, de website, kan je het ook nalezen, dat 7400 groepen nog steeds onbereikt zijn. Wat betekent het nou als een groep onbereikt is? Dat betekent niet dat er helemaal geen gelovigen zijn of dat ze nog nooit gehoord hebben. Maar dat minder dan 2% van zo'n groep gelovig is. En dat ze eigenlijk niet zelfstandig in staat zijn om de hele bevolkingsgroep te evangeliseren. Dus dit is 40% van de wereldbevolking, 3 miljard mensen. Nou zijn we heel druk met de eindtijd en ik snap het. Maar volgens mij als we hiermee bezig gaan, als ik hier naar kijk, dan hebben we nog even te gaan. 1 op de 5 mensen, nu heb ik het over de 50 grootste groepen, komt die. 1 op de 5 mensen op aarde leeft in de 50 grootste onbereikte volken, in de 1040 window. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En van elke euro die voor zending wordt gedoneerd, gaat minder dan 1 cent naar het bereik van deze groepen. En van de circa 450.000 zendelingen wereldwijd, gaat minder dan 3% naar die groepen. Nou, dan zeg je, ja, Eddie, Sanne, jullie gaan ook lekker naar Noorwegen. Ja, dat klopt, die vraag stellen wij onszelf ook steeds meer. Maar voor nu weten we inderdaad dat we daar nu goed zitten, discipelschap, vermenigvuldiging. Maar ja, die vraag die moeten we onszelf wel stellen. En er zijn, de oogst is groot, maar de arbeiders, daar zijn er niet zoveel van. Dus wat ik nu kort wil doen, is uitdaging neerleggen bij de gemeente en heel kort bidden. En dan wil ik doorgaan afsluiten met hoe doen we dit nou praktisch op ons werk. Maar is dit, wat we hebben gedaan op onze basis, we hebben een onbereikte bevolkingsgroep geadopteerd. Nou, wat betekent dat nou? We zijn een proces in gegaan, we hebben gebeden. We hebben gezegd, God, is er een bevolkingsgroep? Er zijn er 7400. Wij willen gaan. En we hebben gezegd, zolang als YWAM Rogaland, jeugd met opdracht in Noorwegen, bij ons bestaat, willen wij ons committen aan een groep. We gaan elke week voor ze bidden. We gaan korte missietrips doen. Aino is er toevallig net geweest. We hebben gekozen voor de Oeigoeren in Oezbekistan. De Oeigoeren People Group, die zitten in verschillende landen. Ook in China en Kyrgyzstan. Maar wij hebben gefocust op die groep in Oezbekistan. En we willen lange termijn zendelingen gaan uitzenden. We willen misschien wel BYM hier in Berea, BYM opzetten en naar die groep toesturen. Dus deze wil ik hier gewoon nu neerleggen voor de gemeente om dit, ja, hoe zeg je dat? In consideration, in beraad te nemen. En hierover na te denken. Wat doen we als Berea om ook de onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken? En Heer, ik bid nu dat als we het hierover hebben, Vader, dat dit niet blijft bij woorden, maar wat u zegt, Jezus, in deze tekst, vraag de landheer om meer arbeiders te sturen. Heer, dat doe ik nu op dit moment. Heilige Geest, raak ons aan, breek onze harten voor. Ja, wat uw hart breekt, Vader. BOM, dat moeten we trouwens echt weer gaan doen. Ja, dat was zo mooi. Dat moeten we weer gaan opzetten. Dat was krachtig. Onbereikt in de samenleving, daar wil ik hem mee afsluiten. Kerk met beide benen in de buurt. Hartstikke mooi boek. En ik snap ook, jongens, dat ik vertel nu deze zijde van het verhaal, onbereikte bevolkingsgroepen. Ik snap ook wel dat niet iedereen uit kan gaan nu en we alles kunnen opzeggen. En er zijn mensen die uitgezonden worden en mensen die ze uitzenden. We hebben beide nodig. Maar we zijn allemaal geroepen om zout en licht te zijn. Missie. Kerk met beide benen in de buurt. Hoe kunnen we Gods koninkrijk zichtbaar maken en bouwen door ons werk en door onze studie, waar dan ook heen? Dus niet alleen door de pauzes, waar we het net ook over hadden. Niet alleen een bosje bloemen. Is het goed? Het is hartstikke goed en dat moeten we doen. Maar kan het zo zijn dat God ook geïnteresseerd is in je werk en gewoon de 40 uur die jij ook aan het tikken bent, of als je voor de klas staat of wat je ook doet, dat hij daar ook echt om geeft en dat dat ook deel kan zijn van missie. En niet alleen na je werk of in je pauze, omdat je dan met iemand kan spreken. Ben je een christelijke leraar als je je hele klas bekeert? Of ben je een goede verpleegkundige als je alle zieken de handen oplegt? Of ben je, als je accountant bent en je hebt een pauze van 15 minuten, direct alles getuigen? En we hebben zo vaak een bepaald beeld bij hoe we een missie kunnen doen. Maar volgens mij, als we ons gaan richten op het koninkrijk van God zichtbaar maken, dan worden mensen hongerig. Als ze zien, dit is anders. Wat God al deed bij de Israëlieten. Van, deze groep, die zet ik apart. Zo zijn wij ook apart gezet. En zo zullen mensen aan ons zien, van, er is daar iets. En dat maakt ze hongerig en ze zullen vragen. En dan kunnen we getuigen. Waarom ben je gered? Als we nu eens nadenken. Ik heb zelf die vraag ook gesteld. Waarom ben ik eigenlijk gered? Waarom ben je gered? En we zijn niet alleen gered van iets, maar we zijn ook gered naar iets. Ik ben altijd best wel egoïstisch als het op dit soort dingen aankomt. Ik denk, het is voor mijn zonde en de consequentie. Ja, dat is waar. Ik ben gered van iets, van de consequentie van zonde, maar ook naar iets, naar mijn originele bestemming waar ik voor gemaakt ben. En dat gaat wel helemaal terug naar Genesis 1, 28. Waar we gevraagd werden om te werken met de vader in de tuin. Waar die zegt, vermenigvuldig je, word talrijk, wees creatief. Ga creëren met de vader. En vermenigvuldig u. En je bent niet alleen gered zodat je naar de hemel gaat. Maar zodat de hemel ook in jou gaat en je dat zichtbaar maakt op de aarde. Zoals het ook in de hemel zichtbaar is, het koninkrijk. Nou, nee, daar ga ik nu niet doorheen vanwege de tijd. Dat is een beetje mijn zwakte, sorry jongens. Dan krijg ik één keer de tijd en dan wil ik zoveel eens een stukje stoppen. Maar Matteüs 6, vers 10. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is wat we kunnen doen. Het koninkrijk van God zichtbaar maken. En waar vind je dat koninkrijk van God? Dat vind je overal waar zijn wil gedaan wordt. Waar evenbeelddragers zijn, kom ik zo op terug. Waar we zijn natuur en zijn karakter reflecteren. Waar mensen iets kunnen proeven van de geest. En waar er getuigen zijn die vertellen over dit koninkrijk. We zijn gemaakt in zijn evenbeeld. Laat, God zegt in Genesis 1, laten wij, dus de drie-eenheid was daar, mensen maken in ons evenbeeld. Nou, als je een Israëliet bent en je doet nu even de schoenen van de Israëlieten aan. Die hebben net 400 jaar in Egypte gewoond. Hele mindset, 400 jaar, dat is lang. En die zijn gewend aan Farao. Nou, Farao was als een god, een afgod. En wat die deden is, die maakten afgodsbeelden van zichzelf. En die stopten ze in tempels. En dan wezen ze priesters aan en die moesten daarvoor zorgen en de tempeldienst doen. Nou, als jij Israëliet bent en het woord evenbeeld dat hier gebruikt wordt, Selem, dat is hetzelfde woord dat afgeleid is van afgodsbeeld of idol. God zegt, laten wij mensen maken in ons evenbeeld. Nou, we zijn niet almachtig, alwetend, al die dingen. Nee, we zijn gemaakt in zijn persoonlijkheid. Hij heeft ons een geest, een ziel en een lichaam gegeven. Net als de drie eenheid die ook vertegenwoordigen. En hij heeft ons in zijn tempel, de aarde, neergezet om dat te bewerken. Stewardship, om daarvoor te zorgen. En wij zijn de kroon op zijn schepping. Nou, dit is, als je een beeld maakt van iets, waarom doe je dat? Jullie gaan bijna allemaal op vakantie misschien. Als je die luxe hebt, nou wat doe je dan? Je maakt foto's. En waarom maak je een foto? Zodat het je herinnert aan wat je gezien hebt, maar ook het wijst naar het origineel als je later terugkijkt. Als ik naar een foto kijk, Dat wijst mij terug naar het originele. En zo horen wij ons leven ook te leven als evenbeeldsdragers. Als mensen naar ons kijken, dat ze iets zien van God, dat wij naar hem wijzen. Nou, hoe doe je dat? Door hem te aanbidden. Je woord wat je aanbidt. Je stille tijd met God. Tijd in het woord en gebed doorbrengen. De mensen om je heen zien zoals Jezus ze ziet. Ik heb gewerkt met jongeren met een speciale behoefte. Speciaal onderwijs, dankjewel. En die, soms kunnen die bloed onder je nagels vandaan halen. En iets wat ik echt geleerd heb is om te bidden. Oké, Heer, ik wil kijken naar die jongens zoals u ze ook ziet. En als we dat doen, ik denk dat dat een verschil maakt. En we gaan leven door de geest. Nou, dit is een groep met studenten. Het was te veel werk om hier van iedereen een fotootje te vinden. Maar als je al die mensen samen ziet, als mensen naar ons kijken, als de kerk en we zoomen uit, dan is dit wat de mensen horen te zien. Dat we Jezus reflecteren. Punt 3, ik ben er bijna. Waar is het Koninkrijk van God? Dat is overal waar je Gods natuur en karakter gereflecteerd ziet worden. Overal? Ja, overal. Ook in je werk. Nou, de maatschappij, als we die samenvatten in 7 bouwstenen, er zijn er nog een aantal, maar ik heb deze 7 belangrijke hier neergezet. En ik denk dat we de zorg misschien voor nu onder overheid kunnen zetten, want de overheid is ook om het volk te dienen en ze te beschermen. Maar 7 pilaren van de maatschappij zijn familie, economie, overheid, de kerk, onderwijs, media, communicatie en entertainment. Dat is kunst, cultuur en sport. En hoe kunnen we nou in al deze bouwstenen, waar zoveel van ons deel van zijn, Gods koninkrijk zichtbaar maken? Als je ze, nou, dit is normaal gesproken een school van 3 maanden, dus ik ben veel te enthousiast nu. Dus als je hier wat meer over wil weten, dan kunnen we er lang over doorpraten. Maar als je nou die bouwstenen daar allemaal neerzet, en als we God willen reflecteren in de maatschappij, en jij bent deel van je familie. Er zijn families, dat is hoe zeg je dat? Het fundament. Dan hebben we een hemelse vader. De perfecte liefde. Hij is de trooster. En dat is een afspiegeling van Jezus en de kerk. Ben je werkzaam in de economie? In business? Dat hij de voorziener is. Dat er vrijgevigheid is. Een koninkrijkwaarde. Dat we niet gericht zijn op winst voor onszelf. Maar winst voor de ander. Als je werkt voor de overheid, dat hij de ware koning is, de rechter, de wetgever. En dat hij altijd rechtvaardig is en niet controlerend. Terwijl we als overheid niet gaan controleren, maar dat we juist vrijzetten en releasen en mensen faciliteren voor het volk. De kerk, de hoge priester, dat zijn wij die tussen de niet-gelovigen en God instaan en voor hun bidden en ze helpen, vergeving en gerechtigheid. Onderwijs. Ben je werkzaam in het onderwijs? Jezus was de beste rabbi. Hij waardeert het individu. Misschien kan je dat gewoon doen in je klas. Dat je zegt, hey, ik ga me focussen op het individu. Ik zie jou. Dat je het accent legt op excellentie. Van, hey, jij hebt talenten. Ik zie iets in jou. En daar wil ik voor faciliteren. Dat we in dat soort dingen, er zijn zoveel dingen waar we God zichtbaar door kunnen maken in onze samenleving. Communicatie en media, de weg, de waarheid en het leven. Nou, dat is vrij actueel. Met al het fake nieuws. En hij is de schepper, de grote kunstenaar. Kunst, cultuur, sport. Ik hou heel erg van sport. Ik denk dat dat zo'n mooie branche is om hem ook te reflecteren. Want als er schoonheid is, als we dingen maken, dan reflecteren we God. En moet het dan altijd een kruis zijn dat we schilderen? Nee, het kan ook iets. Als er vreugde, als er vrede is, kunst, cultuur, sport, daarin kunnen we laten zien dat we God reflecteren. Want we zijn geroepen om een ambassadeur te zijn. Nou, de ene laatste, sorry jongens, door te proeven van de vruchten van de geest. Wim die ging, dat was ook een beetje langer, hè, vorige week. Door te proeven van de vruchten van de geest, ik ben er bijna. Punt 4, waar kunnen mensen de vruchten van de geest zien en proeven? Nou, ik zie dat ik hier soms achterloop, sorry. Als je nou de 9 vruchten van de geest in hetzelfde tabelletje neerzet, en je ziet hier nog steeds die 7 pilaren die ik net heb genoemd staan. Kijk nou, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, zelfbeheersing, tederheid. Vaak willen we een bullet list met als we dit en dit en dit doen, dan maken we hem zichtbaar. Nou, ik denk als we met de geest gaan wandelen, Galaten 5 vers 22, Galaten 5 vers 16. Als je wandelt met de geest en de vruchten door jou heen gaan werken, dan zullen mensen daar iets van zien. Als jij liefde toont, geduld toont, vrede met je meedraagt, vriendelijkheid, al die dingen, daarin kunnen we nu een verschil maken. Het is heel simpel. En dan het laatste. Hoe kunnen we God nou zichtbaar maken in de maatschappij, in ons werk? Hoe kunnen we zijn koninkrijk laten zien? Is door te getuigen. Want overal waar getuigen zijn, daar is het koninkrijk van God, want daar vertellen ze over. En als je wil getuigen van God, dan moet je een ontmoeting hebben met iets. Anders kan je niet getuigen. Als je een ontmoeting hebt met Jezus, dan is er iets om van te getuigen. En heel vaak, dat is het gevaar van wat ik nu zeg, dat als we ons werk gewoon doen met excellentie en al die dingen, dat we denken, dan hoeven we niet meer te getuigen. Want we zijn een beetje, dat heb ik zelf ook, die angst om dan te delen. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar we zijn ook geroepen om te getuigen. Als die opening er is, als iets triggert en ze vragen ernaar, boom, dat we delen, ons getuigenis delen. Dat getuigenis, een ontmoeting met Jezus, dat is de bron, de Heilige Geest. En vanuit daar zullen stromen van levend water uit ons voortkomen. Dus, heel simpel, een oproep. Als we nou elke dag beginnen met tijd met God, en we lezen onze Bijbel, zegt Heilige Geest, leid ons. En we gaan de dag door. En we zeggen, niet mijn wil, maar uw wil wordt gedaan. En we gaan getuigen van die ontmoeting die we hebben gehad in de ochtend. Zo vaak als ik een klein stukje lees, nu Mozes eromheen danst, zijn het soms maar kleine stukjes. Maar dan kan ik dat gebruiken in mijn dag, dan komen er mogelijkheden. Ze zijn geroepen om te getuigen. Dus dat is de kracht van jouw getuigenis. Ik ga nu niet meer in op Lucas 8, 26, maar dat is het verhaal met een man met de demonen die wordt vrijgezet. En we gaan het nu niet lezen, maar wat ik daarover wil zeggen is, die man die werd vrijgezet, dat was de perfecte discipel. Hij wordt vrijgezet, hij heeft niks meer te verliezen, hij was toch al verbannen. Hij zegt, Heer, mag ik met u mee? En Jezus zegt, nee, ga terug. En ik denk, huh? En hij zegt, ga terug en vertel wat ik gedaan heb. En die man die gaat terug naar het dorp. En hij heeft geen DTS gedaan, geen bijbelschool, geen theoloog. Maar hij deelt zijn getuigenis. Iets wat hij heeft meegemaakt met de Heer. En de volgende keer, als Jezus terugkomt in datzelfde gedeelte, Decapolis, met zijn discipelen, zijn er 5000 mensen die daarop afkomen. En daar is de wonderbare spijziging. 4000 mensen die daar ook op afkomen. De wonderbare spijziging. Dat je denkt, hè? Dat zijn getuigenis, een ongeschoolde man, alleen de kracht van zijn getuigenis ertoe leidt dat er zoveel mensen komen. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons getuigenis delen. Heel simpel. Misschien ben je net als ik opgevoed in een christelijk huis. En soms denk ik een beetje aan Timotheus, hè, die met zijn moeder, zijn oma, zegt Paulus, dat je zo bent grootgebracht. Soms denk ik, mijn getuigenis doet er niet echt toe. Maar hij is heel simpel. I was blind, but now I see. We zijn allemaal op zoek. En op een gegeven moment heb ik gezien, weet je, hoe ik mijn leven nu leef. Dit is niet het leven waar ik toe geroepen ben. God heeft mijn ogen geopend en nu zie ik. En we hoeven niet alle antwoorden te hebben. Maar we kunnen ons getuigenis delen. Dus ik wil afsluiten met het gebed. Vader, ik dank u voor dit moment. En ik dank u dat we hier samen kunnen zijn. Ja, cool. Er zijn er zoveel dingen waar we het over kunnen hebben hier. En is de tijd zo kort. Ik bid dat u iets doet, Heilige Geest. Dat u nu beweegt. En dat de dingen die we doen, Vader. Dat we het doen voor u. En dat we uw koninkrijk zichtbaar zullen maken. Ik bid voor alle mensen die zich geroepen voelen tot de pilaar, de bouwsteen van familie zijn, Vader. Ik bid voor de families. Dat we u zullen weer spiegelen in ons familieleven. Elkaar lief zullen hebben zoals u de kerk heeft lief gehad. Ik bid voor de mensen die werkzaam zijn in de economie. Dat ze iets zullen laten zien van u. De vrijgevigheid, Vader, het gericht zijn op de ander. Het dienen van de ander, Heer. Ik bid voor de mensen die werken in de overheid. Heer, dat ze het land beschermen. Dat ze faciliteren voor het volk, Heer. Dat ze het volk beschermen. Ik bid voor de mensen in de kerk die een roeping hebben, Heer. Om hier fulltime mee bezig te gaan. En tussen de ongelovigen en u in te staan en voorbeden te doen. Vader, wilt u hen bemoedigen op dit moment? Ik bid voor de mensen in het onderwijs. Heer, dat we niet de drang voelen om ons hele, of de last om onze hele klas te bekeren, maar dat we gewoon steengoed onderwijs kunnen geven. Dat we uw waarde door laten schemeren in het onderwijs dat we geven en alles wat we doen. Ik bid, Vader, voor de mensen die geroepen zijn tot communicatie en media. Heer, dat ze geen compromis zullen sluiten, Vader. Dat ze zullen staan op de waarheid, op uw woord. En ik bid voor de mensen die werkzaam zijn in kunst, cultuur en sportbranche. Heer, dat als we deze week uitgaan, Vader, dat we mogen creëren dat we vreugde, dat er vreugde is, dat er vrede is. Dat we u mogen vieren, dat we het leven mogen vieren en dat we daarmee iets van u laten zien, Vader. En ik wil dat afbreken, dat als er lasten of dingen zijn daar waar we willen streven, Vader, en dat het niet goed genoeg is wat we doen. Heer, dat u nu komt en dat u, dat u ons bevestigt, Vader, in wie we zijn als uw zoons en dochters. En dat ons werk ertoe doet. Amen.